gaan eerst de eerste 10 versen van Psalm 69 lezen. En ik heb al gezegd, let erop dat de dichter, koning David, heel nadrukkelijk zegt dat wat ze God aandoen, dat ze dat hem aandoen. Dus dat hij de pijn die ze God aandoen, dat hij die zelf voelt. Want dat is de link met de tweede lezing straks. We lezen de eerste 10 versen van Psalm 69. Voor de koorleider op de wijs van de lelies van David. Red mij, God, het water staat aan mijn lippen. Ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten. Ik ben in diep water geraakt, de stroom sleurt mij mee. Uitgeput ben ik van het roepen, mijn keel is schor geschreeuwd. Mijn ogen zijn verzwakt van het uitzien naar mijn God. Talrijker dan de haren op mijn hoofd zijn zij die mij haten zonder reden. Met velen zijn mijn belagers, mijn vijanden die mij bedriegen. Teruggeven moet ik wat ik niet heb geroofd. God, u kent mijn lichtzinnig leven, mijn schuld is u niet ontgaan. Laat ik niet beschamen wie naar u uitzien, Heer, God van de hemelse machten. Laat wie u zoekt niet om mij te schande staan, God van Israël. Om u moet ik smaad verduren en bedekt het schaamrood mijn gezicht. Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd, de smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. We gaan nu luisteren naar Psalm 69, het eerste en derde vers. Het grappige daarvan, het mooie daarvan, is dat dit de eerste opname is die alle mensen thuis hebben ingezongen. Dus helemaal los van elkaar. We waren niet bij elkaar, maar allemaal thuis ingezongen. Ik ben erg benieuwd hoe dat klinkt. De eerste keer dus dat we het zo doen. Psalm 69, vers 1 en 3. Volgende lezing. Laten we ons weer bepalen bij Gods woord. Johannes 2. Ik heb gekozen voor de versen 13, of 14 staat er eigenlijk, maar het begint bij 13, tot en met 25. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit met hun schapen en hun runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen, en daar volg ik een iets andere vertaling, want er staat in de NBV: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Letterlijk staat er dat de Joden aan Jezus vragen: welk teken doet u dat u dit doet? Dus wat wilt u ons hiermee zeggen? Dat is meer de lading van de vraag. Wat wilt u ons hiermee zeggen met wat u doet? Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden, en u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus had gezegd. Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. En niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat. Tot zover lezen we vandaag de Heilige Schrift. Gelukkig ben je als je daarin het woord van onze God hoort, dat woord leest en dat woord bewaart. Amen. Het negende couplet van Psalm 69. Wij zullen ons best moeten doen om het gebouw in stand te houden, maar in ieder geval weer op te bouwen. Dat beeld heeft mij deze week bezig gehouden. Welk gebouw moeten we overeind houden? Nou, ik zal een paar nieuwsberichten die jullie allemaal hebben bereikt, zal ik gebruiken als voorbeeld. We moeten het gebouw van ons lichaam weer opbouwen. Praat maar met mensen die getroffen zijn, letterlijk dus, in hun lichaam door corona. Sommige mensen komen niet meer op energie. Het opbouwen van hun lichaam lukt bijna niet meer. Ook in onze gemeente, mensen die al helemaal negatief getest zijn nadat ze ziek zijn geweest. Helemaal niks meer aan de hand, alle bloedwaardes zijn weer goed. En toch blijft er pijn in je longen en blijft er de enorme vermoeidheid in je lichaam zitten. En niemand weet eigenlijk hoe dat kan. We zullen het weer op moeten bouwen. Maar bijvoorbeeld ook het bericht dat de lockdown, het sluiten van de scholen, betekent dat we onze kinderen naar alle waarschijnlijkheid meerdere jaren effectief bijles moeten geven om ze weer terug te brengen op het niveau waar ze zouden moeten zitten met hun kennis. Vraag dat maar aan de pedagogen. Ik snap niet hoe dat zit, maar het feit dat we sinds december, en we hadden natuurlijk al een periode achter de rug dat de scholen al in de problemen waren met thuisonderwijs en dergelijke. Maar dat we vanaf december tot nu toe, en wellicht maandag over een week mogen de scholen weer open. Maar die periode schijnt op de ontwikkeling van kinderen zo'n deuk te hebben veroorzaakt. Dat we echt, dat die kinderen een tijd achterlopen in onderwijs. En dat ze echt tijdenlang bijles nodig hebben om dat weer in te lopen. Je zult het gebouw van de kennis moeten repareren. Ga er maar aan staan. Je zult het gebouw van de kloof tussen arm en rijk moeten repareren. Want nu blijkt opeens dat wij wel heel erg moeilijk doen over de vaccinatiesnelheid die minister De Jong kan produceren. Maar wij kunnen nog 4 keer meer vaccin kopen dan wat we in Nederland nodig hebben. Terwijl landen in Afrika bijvoorbeeld helemaal niet in aanmerking komen voor de teststraat. Ze kunnen het gewoon niet betalen omdat wij het hebben leeggekocht. Moet je je voorstellen wat dat economisch gaat betekenen tussen Afrika en Europa. Je zult het moeten repareren op de een of andere manier. Maar ook het vertrouwen in de medische wetenschap. Hoezeer men ook medisch zijn best doet, wij komen er met z'n allen achter dat we een virus bijna niet meer onder controle krijgen. En dat is misschien nu zo, en dat was natuurlijk eerder ook wel zo met de Spaanse griep en de A-griep en de zwarte pest en al die dingen meer, waar ook een derde van de Europese bevolking, een zwarte pest, een derde van de Europese bevolking het leven liet. Maar het wordt steeds meer en steeds groter. Zie maar het huis van de medische wetenschap te repareren. Het lijkt net alsof alles om je heen afbrokkelt. En midden in die werkelijkheid staat Jezus. En hij leert ons vandaag iets wat, naar ik hoop, impact zal hebben op hoe jij je eigen lichaam ziet. Dat wordt de clue aan het einde van de preek. Hoe zie jij nu je eigen lichaam in het licht van het evangelie van Jezus Christus? Daar kom ik op uit. Maar ik heb wel de gang nodig langs de tempel in Jeruzalem. Lukt het om die plaatjes te laten zien? Of ja, gaat het? We gaan in ieder geval eerst kijken of we het plaatje van de tempel kunnen reproduceren. Want ik begreep dat er een conflict kan bestaan tussen twee apparaten. Maar zullen we even kijken of dat lukt? Even goochelen. Ben je aan het goochelen of ben je aan het googelen? Dat komt in deze tijd op hetzelfde neer ongeveer, hoor. Dus, ja, nou kijk, ik hoop dat ze, dat kunnen ze thuis ook zien. Ja, dat, okay. Ja, nou kijk, hier zie je een maquette. Dit is een maquette, dus dit is op schaal gemaakt. Maar je kunt heel goed zien. Je ziet in het midden, oh, ik zag de muis van Harry er al overheen gaan. In het midden van dit complex zie je het heilige en het heilige der heiligen. Dat is dat hoogste gebouw, die kubus. Dat is het hoogste gebouw, dat is het heilige en het heilige der heiligen van de tempel. Daaromheen, Dus dat is de kleine voorhof. Daar staan ook de altaren en zo. Ja, daar. Dat is de voorhof van de Joden. En daar staan ook de altaren. Dus het brandofferaltaar. Daar waar ze de runderen offeren, zeg maar. En dat hele grote plein eromheen. Ja, dus dat gaat er helemaal zo omheen. Dat is de voorhof van de heidenen. En dan zie je nog rechts, net buiten het tempelcomplex, de burcht Antonia uit de tijd van de Romeinen. Die zie je daar dan ook met die vier grote bastions eromheen. Die is daar. Maar het gaat meer om die voorhof van de heidenen. Dus die zie je nu. Hè, dat plein was bedoeld voor de mensen die niet bij het Joodse volk horen, maar die naar de tempel komen om tot de God van hemel en aarde te bidden. Die mochten daar komen. Maar als Jezus daar komt, is dat hele plein bezet door kooplui. Die hebben daar hun koeien en hun schapen en hun duiven gebracht. En dat had een hele logische functie. Het was het Pesachfeest. En er kwamen mensen van overal over de wereld, van de hele wereld, die kwamen naar Jeruzalem. En dan neem je uiteraard niet als je bij Tyrus woont, of je woont in Rome, of je woont in Tunesië. Dan kom je niet als Jood het hele eind met een koe aan je hand in de richting van Jeruzalem. Dat doe je niet. Wil je toch offeren, bijvoorbeeld een zoenoffer, of een zondoffer, of een brandoffer, het heeft te maken met je relatie met God, hè, dat moet goed komen. Hè. Wil je dat toch doen, want daarvoor ben je in die tempel gekomen, om de relatie met God goed te maken, dan moet je zien dat je ergens een koe vandaan haalt, of een schaap vandaan haalt. Toen had het tempelbestuur gezegd van nou, oh, het plaatje is weg, maar dat geeft niet, want zo meteen komt het tweede plaatje. Had het tempelbestuur gezegd van je mag op die voorhof van de heidenen, mag jij koeien te koop aanbieden en duiven en schapen. Dus je kwam met geld naar de tempel, dat was makkelijk mee te nemen. Je kocht daar op die voorhof van de heidenen, kocht je daar je offerdier. En je ging dan met dat offerdier naar de voorhof van de Joden en daar kon je het aan de priester aanbieden. Heel logisch. Een tweede wat daar gebeurde, dat was geldwisselaars. Die zagen we ook. Ik weet niet, ja kijk, dat plaatje. Dit, lieve mensen, is de Tyrische shekel. De Tyrische shekel. Dit is het enige zilveren muntje dat gebruikt mocht worden op het tempelplein. Waar gebruikten ze de Tyrische shekel voor? De Tyrische shekel gebruikten ze voor de tempelbelasting. En tempelbelasting, iedere Jood moest elk jaar een halve shekel, dus de helft van dit muntje, moest hij aan tempelbelasting betalen. En de tempelbestuur had bepaald dat de tempelbelasting alleen in de Tyrische shekel mocht worden betaald in de tijd van Jezus. Is een beetje raar, want de Tyrische shekel, daar staat een Tyrische god op. Dan ben ik zijn naam kwijt. Oh, Ria, die begint nou te lachen thuis. Melkart, ja, dankjewel. Ria, ik had ze hier het verhaal al verteld. Ik zal niet vertellen wat jij zei. Goed, dat is de god Melkart en de Romeinse adelaar. De god Melkart en de Romeinse adelaar. Dat in de tempel gebruikt mocht worden. Het beeld van een heidense god uit Tyrus. En het beeld van de Romeinse overheid, dat is natuurlijk al te bizar voor woorden. Maar waarom deden ze dat? Omdat dit het enige waardevaste muntje was in die tijd. Je wist van de Tyrische shekel altijd hoeveel zilver dat ding bevatte. Dus je werd niet beduveld. Andere muntjes, die wilden ze nog wel eens een randje afsnijden om wat minder zilver of wat minder koper of wat minder goud. Maar de Tyrische shekel was een heel betrouwbaar ding. Dus wat deden ze op het tempelplein, en dat plaatje kan nu weer terug, dan laten we dat staan van de tempel. Wat deden ze op het tempelplein? Ze verhandelden daar Romeins geld of Tunesisch geld of Grieks geld naar de Tyrische shekel. En met de Tyrische shekel kochten ze, bijvoorbeeld, of betaalden ze hun tempelbelasting en kochten ze hun dieren. Jezus komt daar binnen. En heel mooi, in de Kahoot leest Jiska een Bijbelvertaling voor die dat heel mooi, veel mooier dan ik het kan vertellen, heel mooi weergeeft. Namelijk dat alom is het gemekker en geloei en gedoe van die dieren en prijzen mensen hun waar aan. Koop bij mij je eenjarige stier, want en dit en dat en zus en zo. In de voorhof van de heidenen. De heidenen zijn weggedrukt uit de tempel. Zij kunnen daar niet meer bidden. Want hun ruimte is overgenomen door de handel, door de commercie. En ik wil helemaal niets mis zeggen over die handel en over die commercie. Want er zijn natuurlijk ook commentaren die zeggen, en ze vroegen een veel te grote winst, en ze deden dit fout, ze deden dat fout. Zegt Gods woord allemaal niet, dus daar wil ik niks over horen. Commercie, je moet nu eenmaal een geldstroom hebben om de boel op gang te houden. Maar wat gebeurt hier? Hier worden om heel goede redenen door het tempelbestuur toegestaan, wordt de plaats van gebed veroverd door de handel. En nog erger dan dat, de heidenen, zij die niet bij het volk van God horen, hebben geen plaats meer in de eredienst aan God. En Jezus komt daar binnen en wat hij gaat doen, dat vertalen zijn leerlingen met de woorden van Psalm 69. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Maar in Psalm 69, want Jezus jaagt die hele zooi eruit, hè? In Psalm 69 zingt David, wat aan u wordt aangedaan, dat voel ik van binnen. De jaloezie op u, dat doet mijn hart ineen krimpen. Want de ijver van uw huis in Psalm 69 is niet, ik zet mij gigantisch in voor het huis. Nee, het is de naijver, de jaloezie op het huis. De vijandschap tegen het huis. Het tegen God in willen gaan. Uw vijanden zijn mijn vijanden. Dus elke keer als David wat hoorde, wat tegen de tempel werd gezegd, of tegen Gods huis, dat was toen nog de tabernakel in de tijd van David, tegen Gods huis, of tegen de godsdienst, of tegen de... Hij zegt, het gaat mij door merg en been, als mensen zo met u omgaan. Dit wordt gebruikt als duiding van Jezus' daad in die tempel. Waarom is Jezus zo kwaad? Omdat God wordt weggezet uit het leven van de wereld. En dat doet hem zo ontzettend pijn. Dat doet hem pijn. Dat God niet meer bereikbaar is door gebed, door de heidenen. Ze worden eruit weggezet. Dus hij ruimt alles op. En hij zegt, deze plaats moet een plaats van gebed zijn. De rust moet terugkeren in die voorhof van de heidenen, zodat de hele wereld bij God kan komen om hem te aanbidden. Ik hoop dat je voelt hoezeer de beperking van de handel zich afzet tegen de ruimte van het gebed. Je zult maar eens een keer op een veemarkt moeten bidden. Uit jouw vertaling, Jiska, je zult maar eens op een veemarkt moeten bidden. En dan vervolgens merken dat je in de kerk ook ruimte krijgt om te bidden. De enorme beperking van de herrie, wat er ook in je leven gebeurt, hoe internet of tv of wat dan ook maar allemaal over je heen komt, of alle gebouwen die je nog moet opbouwen, alles wat instort door COVID-19 enzovoort. Probeer maar eens te bidden in die herrie. Jezus zegt, gooi het allemaal uit en maak ruimte voor het gebed bij God. En dan komen de Joden. En die zeggen dan, en ik volg de letterlijke, over de duiding, over wat hij dan precies bedoelt, daar kun je van mening verschillen. Maar Jezus, de Joden vragen aan Jezus, welk teken doe jij dat jij dit doet? Dus er staat niet dat je dit doen mag of zo. Ik lees het niet als een vraag naar autoriteit. Welk teken doe jij dat jij dit doet? Dus met andere woorden, wat wil je ons nou eigenlijk zeggen met dit hele verhaal? Wat wil je ons nou zeggen? Zo komen ze op Jezus af. En dan merk je alweer, ik maak de toon weer wat venijnig, maar het kan ook een hele eerlijke, ruime toon zijn. Jezus, vertel. Wat zeg je ons hiermee? En Jezus die zegt dan, breek dit gebouw af En ik zal het in 3 dagen herbouwen. Wij weten dat hij het over zijn lichaam heeft. Want he, dat is later de duiding. He, in de schriftlezing. Dat is later de duiding. We weten dat hij het over zijn lichaam heeft. Wij denken dat de Joden zeggen. Ja, maar er is 46 jaar over dit gebouw gebouwd. Nou klopt dat niet. Dat aantal 46 klopt niet. Dus misschien hebben ze het ook wel over hun eigen lichaam. Ik ben 46. Ik heb er 46 jaar over gedaan. Hoe kun jij het nou in 3 dagen opbouwen? Maar Jezus die zegt letterlijk. Breek dit gebouw af. En ik zal het in 3 dagen herbouwen. Welk gebouw? Lieve mensen, het gebouw dat jullie afbreken met je dierenhandel, met je geldhandel, met je herrie op het plein, met weet ik wat, dat is het gebouw van mijn lichaam. Het gaat mij door merg en been als ik zie hoe jullie met God en godsdienst omgaan. Breek het maar af. Breek mijn liefde tot God maar af. Breek mijn bestaan bij God maar af. Breek die hele plek van gebed, die tempel van de Heilige Geest, mijn eigen lichaam. Breek het maar af. En we weten, hij gaf zijn lichaam aan het kruis. Ze braken het tot op de grond toe af. En hij stond op de 3e dag. Ik zal het in 3 dagen herbouwen. De rest van de tekst laat ik even zitten. Ik tip het alleen maar even aan dat Jezus zich in deze niet meer helemaal aan de mensen toevertrouwde. Waarom niet? Omdat hij wist wat er in de mens omging. En hoe zij geraakt door zijn woorden ook wel eens vijandschap konden ontwikkelen in zijn richting. Maar goed, dat laat ik zitten, ja? Wat zeg jij? YouTube is afgebroken. Nou ja, maar dan ga ik door me voor de mensen thuis. Ja, natuurlijk. Want die. Wat zeg je? Ja, maar daar kan ik daar helemaal niks aan doen hier. Breek het maar af! Ik zal het er niet. Nee, dat is flauw. Nee. Even mensen, voor de mensen, als jullie de geluidsstream volgen. YouTube is nu opgehouden, daar werd ik even door voor gewaarschuwd. Maar dat geeft niet, we hebben nog een geluidsopname en dan zet ik die straks wel online. Waar was ik? Oh ja, breek het maar af. Hij wist wat hij van de mens kon verwachten. Dus dat wil ook zeggen dat Jezus op dat punt zegt, oké, maar dit is de weg die ik ga. Je merkt dat we nu weer terug zijn bij het begin, bij het gebouw. Wij proberen het gebouw op te bouwen, wij proberen het in stand te houden. Maar waar Jezus het over heeft is, hoe zit het met jouw eigen gebouw, jouw eigen tempel van Gods geest? Is het nou zo dat jij in dit leven staat, en ik begon met COVID-19, een aantal gevolgen daarvan. Ik begon met COVID-19. Is het nou zo dat jij jouw gebouw kapot ziet gaan door COVID-19? Is het nou zo dat je bestaanszekerheid onderuit gaat omdat jij bedreigd wordt door een ziekte en alles wat daarmee samenhangt? Bedenk dan eens dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Een voorhof van de heidenen. Wees niet bezig met alles wat jou kan schaden. Ik ben er weer, hoor ik. Kijk, wees niet bezig met alles wat jou kan schaden. Het tempel van de Heilige Geest, dat ben je zelf, dat is jouw lichaam. En natuurlijk is het logisch dat je de aanval op geloof, op de liefde van God, op alle drama's, hè, door alle drama's van de wereld, dat je dat in jezelf voelt. De kloof armrijk, dat je dat in jezelf voelt en tot God roept, wat kan ik eraan doen? Het is de oneer van uw naam dat dit gebeurt. Alleen, ga niet je vertrouwen zetten op de commercie. Op een betere beurskoers, op een hogere rente, op een 97% werkend vaccin, op het juiste bestuur van het land, of om op radicale woorden dat alles fout gaat en dat jij het veel beter kan. Ga daar niet je vertrouwen op zetten. Ik zeg niet dat je er niks mee moet doen, dat is tot daar aan toe. Maar weet dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dat jouw lichaam een voorhof der heidenen is. Dat jouw lichaam, jouw bestaan, jouw leven hier op aarde een plek is waar mensen die niks met God hebben, kunnen leren bidden tot God. Al dat andere, al die tumult om je heen, het zal er altijd zijn. Jezus zegt, de armen zul je altijd bij je hebben. Maar zorg ervoor dat het geschreeuw niet de stilte van het gebed overstemt. Dat alle nieuwsberichten bij elkaar er niet voor kunnen zorgen dat jij de knop niet kunt uitzetten, je knieën kunt buigen, je handen kunt vouwen en bij God kunt zijn. Dat alle herrie om je heen niet zo sterk zal zijn dan dat jij niet meer zou kunnen luisteren naar de nood van je naaste. Of iemand zou kunnen opzoeken. Of voor iemand zou kunnen bidden. Of iemand de hand zou kunnen reiken. Dat is het effect van dit gedeelte. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. En zo worden wij opgeroepen om als kerk, hou de lofzang gaande. Laat die voorhof open zijn. Gebruik de tijd die er is, want mensen zullen komen om te bidden. Mensen zullen komen om het woord van God. Want bij alles wat vergaat, alleen het woord van God blijft bestaan. En op de derde dag stond hij op uit de dood. Amen.